Terwijl we verder gaan met onze serie over de grote leerstelling van redding of verlossing, zult u zich herinneren dat we begonnen zijn met een premisse, een veronderstelling, een vooronderstelling dat iets juist is. En die premisse die is als volgt. Wanneer iemand vraagt of hij een christen is, dan reageert het overgrote deel met: ja, natuurlijk ben ik een christen. Maar als u dan een beetje drukt en de diepte in probeert te gaan, dan worden de dingen al snel gecompliceerd. Bijvoorbeeld, u stelt de vraag: bent u een christen? En de persoon reageert met: ja, natuurlijk ben ik een christen. En dan vraagt u aan die persoon: waarom bent u een christen? Hoe weet u dat u een christen bent? Wat maakt u een christen? En dan krijgen we over het algemeen twee soorten reacties. Eén reactie die beroept zich op erfelijkheid of op traditie. Ik ben een christen omdat ik geboren ben in een christelijk gezin. Of ik ben een christen omdat ik geboren ben in een christelijk land. Maar voor sommige mensen is het eigenlijk een eliminatieproces. Ik ben geen moslim, ik ben geen boeddhist, ik ben geen hindoe. Ja, ik ben een christen. Maar voor weer anderen is het niet zozeer een gevoel van traditie of van erfelijkheid, maar gaat het meer over rituelen. Ja, ik ben een christen omdat ik dit ritueel of omdat ik dat ritueel heb ondergaan. We hebben gesproken over het feit dat dit, in het licht van wat de Bijbel heel duidelijk leert, onacceptabel is. Want we worden geen christenen door erfelijkheid. We worden geen christenen door traditie. En we worden geen christen door rituelen. En daarom is het essentieel dat we begrijpen vanuit Bijbels opzicht, vanuit leerstellig opzicht en vanuit theologisch opzicht, wat de Bijbel zegt over christen zijn. Het is essentieel dat we begrijpen wat de Bijbel zegt over het worden van een christen. We hebben al een aantal thema's met elkaar mogen bekijken. We hebben gekeken naar het juridische of het wettelijke thema. De Bijbel gebruikt dat thema, het thema van de wet en de rechtbank. We hebben gekeken naar het thema van een bruiloft, het zijn van de bruid van Christus. En er zijn nog andere thema's die we met elkaar moeten verkennen. Maar u herinnert zich nog dat ik heb gezegd dat het volgende erg belangrijk is. Wanneer we naar al deze thema's kijken, wanneer we naar deze modellen, naar deze illustraties kijken, dan is het belangrijk dat we deze allemaal samenbrengen. En juist niet dat we één van deze thema's te ver doordrukken. Als we dat laatste doen, dan hebben we namelijk niet een volledig of een compleet beeld van wat het betekent om een christen te zijn. Ons doel is om een duidelijk theologisch begrip te creëren. En tot dusver hebben we gekeken naar het concept van de val en wat het betekent om in zonde te zijn. We hebben gekeken naar het concept van uitverkiezing, effectieve roeping, effectual calling. En we hebben gekeken naar het concept van rechtvaardiging. Wat betekent het om rechtvaardig verklaard te worden? En hoe is het dat Christus in zijn volbrachte werk dit voor ons, namens ons, bewerkstelligt? We hebben gekeken naar het concept van dubbele imputatie, dubbele toerekening. Dat onze zondigheid wordt toegerekend aan Christus en dat de rechtvaardigheid van Christus wordt toegerekend aan ons. En dat we vanwege deze dubbele toerekening rechtvaardig worden verklaard. Gerechtvaardigd worden voor een heilig God. Nou, normaal gesproken, als we het met mensen hebben over redding, over verlossing, en als die mensen enige theologische kennis bezitten, dan zullen ze spreken over rechtvaardiging. En daarna zullen ze spreken over heiligmaking. En daarna zullen ze het hebben over verheerlijking. In theologische termen is dit bekend als de ordo salutis. Dat is de orde of de volgorde van redding, van verlossing. We zijn gerechtvaardigd. En we denken aan onze verlossing in de verleden tijd. Rechtvaardiging, ik ben bevrijd van de zondeschuld. Amen. En dan is er de tegenwoordige tijd, heiligmaking. Ik word op dit moment bevrijd verlost van de kracht van de zonde. En dan is er nog de verheerlijking, toekomende of toekomstige tijd. Ik zal op een dag worden bevrijd, worden verlost van de aanwezigheid van de zonde. Er is echter een ontbrekend onderdeel in deze volgorde van verlossing. En dat ontbrekende onderdeel, dat is de leerstelling, de doctrine van adoptie. Het hoort thuis tussen rechtvaardiging en heiligmaking. En onze geloofsbelijdenis die mist deze leerstelling niet. In onze geloofsbelijdenis gaat hoofdstuk 6 over rechtvaardiging. En hoofdstuk 8 gaat over heiligmaking. En tussen hoofdstuk 6 en hoofdstuk 8, ja, dan vinden we hoofdstuk 7. En hoofdstuk 7 gaat over adoptie. Laat me nu hoofdstuk 7 van onze geloofsbelijdenis aan u voorlezen. En u hoort dat en u denkt, wacht even, gaat u nu het hele hoofdstuk voorlezen? Jazeker, het is het kortste hoofdstuk in onze belijdenis. Er is maar één paragraaf in dit hoofdstuk over adoptie. En daar lezen we, het is de tweede Londense Baptiste geloofsbelijdenis van 1689, de Second London Baptist Confession of 1689. Daar ga ik u zo uit voorlezen, een voetnoot in de Nederlandse versie die ik u zo ga voorlezen van deze Baptiste geloofsbelijdenis gaat het niet om hoofdstuk 7. De indeling is denk ik wat anders gemaakt. Het is daar hoofdstuk 12. En het staat daar tussen hoofdstuk 11 over rechtvaardiging en hoofdstuk 13 in over de heiligmaking. Einde voetnoot. Ik lees u voor uit dat hoofdstuk van de Baptiste geloofsbelijdenis van 1689. Daar staat het volgende. God verleende ter wille van zijn enige zoon Jezus Christus aan alle die gerechtvaardigd zijn de genade om aangenomen en gerekend te worden tot zijn kinderen, met alle vrijheden en voorrechten van dien. Zijn naam wordt op hen geschreven. Zij ontvangen de geest van adoptie, hebben vrijmoedig toegang tot de troon van genade en zijn bij machten om Abba Vader uit te roepen. God zal zich over hen ontfermen. Hij zal hen beschermen en verzorgen. Hij zal hen als een vader tuchtigen, maar nooit verwerpen. Want zij zijn vergezeld, verzegeld tot de dag van de verlossing. En erven de belofte als erfgenamen van het eeuwige leven. Tot zover. Amen. Halleluja. Prijs de Heer. Dit is goed nieuws. En het is belangrijk nieuws. Ik geloof dat veel van de moeilijkheden die we hebben, niet alleen in het begrijpen van onze verlossing, maar ook in het rusten in die verlossing, dat die voortkomen uit het feit dat we de doctrine van adoptie niet begrijpen. De doctrine van adoptie die heeft implicaties, die heeft gevolgen. Bijvoorbeeld voor ons godsbeeld. Zien we God alleen maar als een rechter? En zien we hem ook voortdurend als een rechter? Of zien we God ook als een liefhebbende vader? Vergeet niet wat ik eerder zei. Wanneer we één van deze motieven te ver doordrukken, wanneer we één van deze illustraties te ver doordrukken, dan krijgen we een onevenwichtig beeld van onze verlossing. En als we onze verlossing alleen maar bekijken vanuit het beeld van de rechtszaal en een rechtvaardigheidsverklaring, dan zien we God alleen maar als de rechter die voortdurend op de rechterstoel zit. De enige manier waarop we dan voor God verschijnen is dan net zoals wanneer we voor een rechter verschijnen. Een rechter kijkt en hij wacht. Hij wacht op onze fouten en onze tekortkomingen. Is dat hoe u God ziet? Altijd op de rechterstoel. Altijd gekleed in dat gewaad van een rechter. Constant met die hamer in zijn hand. En constant aan het wachten totdat u faalt, zodat hij u kan veroordelen. Een rechter is onpartijdig en emotieloos. Is dat hoe u naar God kijkt? Als onpartijdig en emotieloos. Een rechter is alleen maar aanwezig wanneer er de noodzaak is. Een noodzaak is om te oordelen vanwege een overtreding. Is dat hoe u naar God kijkt? Een rechter bekommert zich alleen maar over uw schuld of uw onschuld. Is dat hoe u naar God kijkt? Als dat de wijze is waarop u naar God kijkt, dan bent u altijd in angst dat u uw zaligheid zult verliezen. Als dat de wijze is waarop u naar God kijkt, dan bent u altijd bang voor zijn ontevredenheid. Als dat de wijze is waarop u naar God kijkt, dan gelooft u dat u verantwoordelijk bent voor het verdienen van Gods genade, voor het verdienen van Gods barmhartigheid en voor het verdienen van Gods gunst door middel van uw gedrag. Wanneer dat de wijze is waarop u naar God kijkt. Maar door de leerstelling van adoptie zien we God niet alleen maar als een rechter, maar ook als een vader. Een rechter kijkt en hij wacht op onze fouten en tekortkomingen, maar een vader die begeleidt en bestuurt. Een rechter kan misschien onpartijdig en emotieloos zijn, maar een vader is liefdevol. Een rechter is alleen maar aanwezig om te veroordelen wanneer we gezondigd hebben, maar een vader is er constant, voortdurend. Een rechter bekommert zich alleen maar over onze schuld of onschuld, maar een vader bekommert zich over onze groei en onze volwassenheid. Als u in uw theologie geen ruimte heeft voor de leerstelling van adoptie. Als u in uw theologie geen ruimte heeft gemaakt voor de leerstelling van adoptie. Dan ziet u uzelf niet als een kind van God. Dan ziet u uzelf als een persoon die voortdurend voor een rechter staat. U ziet uzelf voortdurend terecht staan, zoals in een rechtszaak. U ziet uzelf als iemand die voortdurend in het beklaagde bankje zit, als een gedaagde in een rechtszaal. U ziet uzelf dan niet als iemand die geliefd is, als iemand over wie ontferming bestaat, als iemand die wordt begeleid en wordt verzorgd door een vader. Dit heeft niet alleen invloed op hoe we kijken naar onze verlossing. Het heeft ook invloed op hoe we kijken naar onszelf. En ook op hoe we naar anderen kijken. Bent u een onderdeel van het lichaam van Christus? Bent u een onderdeel van het huisgezin van God? Of ziet u wanneer u om u heen kijkt alleen maar andere gedaagden die voor een rechter staan? Zijn zij die Christus toebehoren, zijn dat uw broeders en uw zusters? Of zijn het slechts mensen die gewoon heel hard hun best doen, net zoals u dat doet? Zijn het mensen die proberen om een onaangename rechter te behagen? Dit is een essentiële doctrine. Het is erg belangrijk dat we begrijpen dat er een vierde onderdeel in de Ordo Salutis te vinden is. Het is belangrijk dat we onze verlossing niet alleen maar zien als rechtvaardiging, als heiligmaking en verheerlijking. Maar dat we gaan begrijpen dat er rechtvaardiging is en dan adoptie en dan heiligmaking en daarna verheerlijking. En ons begrip van heiligmaking en verheerlijking wordt beïnvloed door deze doctrine. Door deze leerstelling van adoptie. Want waarom kan ik erop rekenen dat ik zal groeien in heiligheid en aan het beeld van Christus gelijkvormig zal worden gemaakt? Nou, als ik een geadopteerde zoon ben en onderdeel ben van het gezin, dan is het logisch dat ik zal groeien in mijn vertegenwoordiging van het gezin waar ik onderdeel van ben. Amen. Waarom is het dat ik een hoop heb op het eeuwige leven? Nou, als ik geadopteerd ben, dan behoort alles wat Christus toebehoort ook mij toe. Deze leerstelling brengt verandering met zich mee. Heilige, luister naar mij. Als u hier vandaag bent en u worstelt constant met geloofszekerheid. Er zijn een aantal zaken die daartoe leiden. En een van die dingen is natuurlijk wanneer u wandelt en leeft in de zonde. Amen. Maar los daarvan, laten we dat even links laten liggen en laten we zeggen dat dat niet het geval is. Dan is één van de grootste oorzaken dat we worstelen met geloofszekerheid gelegen in het feit dat we geen gezond begrip hebben van de leerstelling van adoptie. En het weten dat we een kind van God zijn. Dat Hij uw hemelse Vader is. Dat is niet slechts een zin die we uitspreken. Het is een realiteit. Het is een theologische realiteit. Het is een praktische realiteit. En het heeft impact op hoe u uw christelijke leven leeft. Laten we hier daarom naar kijken met elkaar. We gaan kijken naar En we zouden eigenlijk Romeinen hoofdstuk 8 in zijn geheel moeten bekijken, maar dat zullen we niet doen. Maar we zullen kijken naar die eerste drie paragrafen van Romeinen hoofdstuk 8. En als eerste zullen we dan zien. Het is belangrijk om te zien dat adoptie een werk van de drie enige God is. Dat is iets wat God de Vader, God de Zoon en God de Geest voor ons doen. In harmonie en in eenheid binnen de Godheid. Kijk maar, daar in die eerste paragraaf van Romeinen hoofdstuk 8. De versen 1 tot en met 8. Wij zullen ons vandaag concentreren op de versen 12 tot en met 17. Maar kijk eerst mee naar deze eerste paragraaf. Romeinen hoofdstuk 8. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees. En dat omwille van de zonde. En de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Immers zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Want het denken van het vlees is de dood. Maar het denken van de geest is leven en vrede. Immers het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God. Want het kan dat ook niet. Ziet u dit? Ziet u dit? Het is niet slechts dat u het niet doet. Het is dat u het niet kan. Zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. We zien hier het belang van het werk van de Zoon. Die ons heeft vrijgemaakt en onze schuld betaald. Zodat we bevrijd zijn van de wet van de zonde en schuld. De Geest is ook aan het werk. Dat heeft u gezien in de eerste paragraaf. Maar luister hier eens naar. In de tweede paragraaf, beginnend in vers 9. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest. Daar is het antwoord. Zij die in het vlees zijn, onderwerpen zich niet aan Gods wet. Ze kunnen zich niet aan Gods wet onderwerpen. Het is voor hen onmogelijk om God te behagen. Dat is slecht nieuws, amen. Maar meteen daarna in onze tekst. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest. De Zoon bewerkt stellig dit. En daarna past de geest dit toe. Wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. En dit is het grootste probleem dat ik heb met mensen die betogen dat wij als christenen, weet u dat we christenen worden en dat we nadat we christenen zijn geworden nog de Heilige Geest zouden moeten ontvangen. Als u de geest niet heeft, dan heeft u Christus niet. Iemand, amen. Dit ben ik niet, dit is de Bijbel. Ik ben slechts de bezorger van de brief en niet de schrijver. De Bijbel zegt, als u de geest niet heeft, dan heeft u Christus niet. Dus er is geen second blessing, een tweede zegening nadat u tot Christus bent gekomen. Als u de geest niet heeft, dan heeft u Christus niet. Als u een christen bent, dan heeft u de geest. Amen. Dan heeft u de geest. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Dus we zien hier het werk van de Zoon en het werk van de geest in onze adoptie. En nu kijken we naar het werk van de Vader in onze adoptie. En dat doen we in ons tekstgedeelte. Dat begint in vers 12. Laten we het eerst lezen met elkaar in zijn geheel en het daarna onderzoeken. Vers 12. Welnu, broeders, Wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Immers zoveel als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Nogmaals, en hier is al eens eerder naar verwezen, maar het is het waard om te benoemen in het licht van wat hier staat, van wat we hier zien in onze tekst. Het is gebruikelijk voor mensen om te verwijzen naar alle mensen als zijnde Gods kinderen. We zijn allemaal kinderen van God. Er zijn zelfs liedjes die spreken over dat we allemaal Gods kinderen zijn. Maar als we allemaal Gods kinderen zijn, dan slaat vers 14 helemaal nergens op. Vers 14, immers, zovele als ze door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. In de eerste twee paragrafen zien we dat niet alle door de geest van God worden geleid. Als alle die door de geest van God worden geleid kinderen van God zijn, en volgens die eerste twee paragrafen niet alle door de geest worden geleid, dan betekent dat dat niet allen, hallo, niet allen zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest, vers 15, want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen die opnieuw tot angst leidt. Maar u hebt de geest van aanneming of adoptie. In de Engelse vertalingen staat hier ook adoptie. U hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen door wie wij roepen Abba, Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Niet alleen zien we in deze paragraaf de volledige Godheid. We zien de Vader, we zien de Zoon en we zien de Geest aan het werk. Maar we zien ook onze volledige verlossing. We zien onze rechtvaardigmaking. We zien onze adoptie. We zien onze heiligmaking. En aan het einde zien we onze verheerlijking. Het is daar allemaal aanwezig. Een ander belangrijk tekstgedeelte waar we het concept van de doctrine van adoptie terugvinden is in Galaten hoofdstuk 4. We gaan ook daar naar kijken. Terwijl we dit onderwerp adoptie verder onderzoeken. Maar voor nu kijk eens wat God doet in dit adoptieproces. Deze leerstelling van adoptie. En God de Vader die ons adopteert als zijn kinderen is de bron van onze hoop. Het is de bron van onze zekerheid en het is de bron van onze troost. Het is echt broodnodig dat we deze leerstelling begrijpen. Als eerste, het geeft ons hoop, zekerheid en troost. Omdat adoptie ons van het vlees naar de geest brengt. En het brengt ons van dood naar leven. Kijk nogmaals naar de versen 12 en 13. Dat is nog Romeinen hoofdstuk 8. Welnu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Dat hebben we gezien in de voorgaande paragrafen. Maar als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Nu, let goed op. Als u kijkt naar alle drie de paragrafen samen, en eigenlijk in het bijzonder naar het hele hoofdstuk. Hij zegt hier niet, want wanneer we lezen, als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Let even goed op wat hier niet wordt gezegd. Hij zegt niet, weet u, wanneer u maar hard genoeg probeert om de daden van het lichaam te doden. Nee. Ten eerste wordt dat door de directe context al verpulverd. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt. Als u echter door de geest dit doet. Het is alleen door de geest dat u dit kunt doen. Waarom? Omdat wanneer we door het vlees worden geleid, we Gods wet niet kunnen houden. We kunnen God niet behagen. We kunnen God niet gehoorzamen in het vlees. Dat is alleen maar mogelijk in de geest. En dit heeft directe betrekking op onze adoptie. Want dat is waar dit hele gedeelte van hoofdstuk 8 over gaat. Deze geest van adoptie, deze geest van aanneming, waardoor we verenigd worden met God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, door de geest van adoptie tot kinderen. En dat is wat ons toestaat, wat ons in staat stelt en ons bekrachtigt om dit leven in de geest te kunnen leven en de daden van het vlees te doden. De eerste paragraaf laat het contrast zien tussen de wet van de geest en de wet van de zonde en de dood. Vers 1 en 2. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. En de tweede paragraaf legt deze vrijheid uit. Vers 9. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest, wanneer althans de geest van God in u woont. Als dit is wat de geest van God in u heeft gedaan. Als dit is wat de geest van God in u heeft gedaan. En nu in onze derde paragraaf zien we waarom. Namelijk vanwege de leerstelling, de doctrine van adoptie. Omdat we geadopteerd zijn. Niet alleen brengt adoptie ons van het vlees naar de geest en van dood naar leven. Maar adoptie brengt ons van het zijn van vijanden en slaven naar het zijn van kinderen van God. Deze paragraaf zit vol met contrasten. Kijkt u met mij mee naar vers 14. Immers, zovelen als ze door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van adoptie tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba, Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Dit is wie wij zijn. Wij zijn kinderen van God, want we zijn geadopteerd door God. In 2 Korinthe 6 vers 18 lezen we: en ik zal u tot een vader zijn, en u zult mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige. Weet u, veel mensen krijgen een ongemakkelijk gevoel wanneer iemand zegt: we zijn niet allemaal kinderen van God. Het klinkt een beetje arrogant, of niet soms? Het klinkt veel beter om te zeggen: ah, we zijn allemaal kinderen van God. En ik begrijp het. Ik denk dat we er iets anders mee bedoelen. Wat we proberen te zeggen is: we zijn allemaal onderdeel van het menselijk geslacht. En daar ben ik het mee eens. We zijn allemaal onderdeel van het menselijk geslacht. Maar wat ik niet wil doen, waar ik niet bereid toe ben, ik ben niet bereid om weg te bewegen van een duidelijk begrip over de zegeningen die ons toebehoren, wanneer we God toebehoren. En dat alleen vanwege het feit dat ik wil overbrengen, dat ik wil communiceren, dat we allemaal van het menselijk geslacht zijn. De Bijbel maakt het heel erg duidelijk dat er iets kenmerkends en dat er iets speciaals en dat er iets unieks is aan het worden van een kind van God. Ik ben een kind van God. Ik ben niet altijd een kind van God geweest. Amen. Maar ik ben nu een kind van God. En dit brengt meerdere implicaties met zich mee. Ten eerste, het accepteren van dit idee dat we allemaal kinderen van God zouden zijn neemt niet alleen kracht weg van mijn verlossing in Christus, maar het verwart ook, het brengt verwarring in mijn eschatologie, mijn begrip over het einde. Als we allemaal kinderen van God zijn, stellen mensen niet voortdurend de volgende vraag: waarom stuurt God zijn kinderen naar de hel? Waarom zou een liefhebbende vader dat doen? Ziet u de moeilijkheid die hiermee naar boven komt? Zodra we zeggen dat we allemaal deze vader-kindrelatie met God hebben, dat we allemaal onderdeel zijn van deze intieme gemeenschap met God, dan worden onze eschatologie en onze leerstelling van de hel ineens heel gecompliceerd. Maar wanneer we begrijpen zoals de Bijbel het zegt, Efeze hoofdstuk 2 maakt dat duidelijk. We zijn zonder Christus allemaal vijanden van God. Ah, nu wordt de hel ineens begrijpelijk. En we worden kinderen van God. We gaan van het zijn van vijanden en slaven naar het zijn van kinderen van God. Dat betekent iets. En het helpt ons ook om ons theologisch denken op andere gebieden te structureren. U bent een kind van God. U bent geen slaaf in het huishouden van God. U bent een kind van God. En nogmaals, ik weet dat we een juist begrip van onze zondigheid willen hebben. En een juist begrip van wat het betekent dat de genade van God tot ons is gekomen. Dus ja, we zijn verdorven zondaren. Maar begrijp dit. U bent een verdorven zondaar die een geadopteerd kind van God geworden is. U bent geen slaaf van God, maar een zoon en een dochter. Begrijpt u dat? En daarom ook die schoonheid wanneer Paulus zichzelf een dienstknecht noemt. Wanneer Paulus zichzelf een slaaf noemt. Dit is niet iemand geboeid in ketenen die bevestigt dat hij een slaaf is. Nee, dit is iemand die vrij is. Iemand die een kind van de koning is en die zegt, ik dien hem als een slaaf. Niet dat hij mij een slaaf heeft gemaakt, hij heeft mij tot een zoon gemaakt. Maar ik dien hem met grote blijdschap als een slaaf. U bent een kind van God. U bent een zoon. U bent een dochter. U noemt God Abba, Vader. Dat is een uitspraak die intimiteit laat zien. Het wordt gebruikt tussen kleine kinderen en hun ouders. Een van de eerste dingen die ze leren te zeggen. Abba, Abba. U kent de woorden niet, maar dat woord wel. U weet nog niet eens wat het betekent wanneer u geluiden kunt produceren, kunt maken. En een van de eerste geluiden die u kunt produceren is het geluid waarmee u degene identificeert die u voedt, die voor u zorgt en die als een ouder over u waakt. Dat is waar hier naar wordt verwezen. Er is hier een intimiteit. Een kind van God. God is uw vader. Niet alleen zijn we kinderen, maar we zijn kinderen van God door adoptie. Niet door verdiensten. Niet door verdiensten. U heeft dit niet zelf verdiend. Johannes 1, vers 12 en 13. Maar alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, niet uit de wil van het vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Dit is een bovennatuurlijke gebeurtenis. Uw tweede geboorte is net zoals uw eerste geboorte. U had het niet voor het zeggen. U zei niet, weet je, ja, die baarmoeder daar, dat gezin daar, ik kies die. Dat is niet wat u de eerste keer deed. Sterker nog, u wilde niet eens geboren worden. U was helemaal gelukkig daar waar u was. En plotseling waren daar al die mensen en al die lampen. En ze haalden u weg van die plaats waar u comfortabel was en waar u alles had wat u nodig had. En u had een woedeuitbarsting. Boos, dat was wat u de eerste paar dagen van uw leven was. De tweede geboorte is precies hetzelfde. U heeft dat niet uitgekozen. Het koos ons. Ja, maar ik kwam tot Christus in geloof en bekering. Ja, dank de Geest van God voor uw wedergeboorte. Hij die het mogelijk maakte dat u de noodzaak van bekering en geloof ging inzien. Amen. We moeten deze doctrine ook in zijn historische context begrijpen. Herinnert u zich dat we het hier eerder over hebben gehad? We brengen allemaal onze eigen culturele bagage met ons mee wanneer we deze verschillende thema's in de schrift bekijken. En daarmee hebben we een idee in onze gedachten over wat het betekent. En dan lezen we in de Bijbel en we kennen onze eigen cultuur en dan zeggen we, nou, dit is dus wat de Bijbel bedoelt. Nee, we moeten gaan begrijpen wat de Bijbel te zeggen heeft vanuit haar eigen culturele context. U moet begrijpen dat Paulus een Romeins staatsburger was. En de enige plek waar we zien dat op deze wijze over adoptie wordt gesproken, is in dit schrijven van Paulus. Adoptie wordt wel genoemd in het Oude Testament, maar er waren niet echt wetten voor. En dat is anders met thema's zoals het huwelijk en of andere zaken. Daar zijn wel wetten voor. Maar niet rondom dit concept van adoptie. Dus we moeten het wel begrijpen vanuit het standpunt van de Grieks-Romeinse cultuur, zoals Paulus het toen begrepen heeft. En zoals alle het toen zouden begrijpen toen Paulus dit woord adoptie gebruikte. Paulus, heeft het over formele adoptie, niet over informele adoptie. Dit is niet iemand die toevallig zorg draagt over een familielid omdat het vanuit cultureel opzicht werd verwacht of omdat het verplicht was. Nee, dit was een formele, wettelijke procedure. Romeinse adoptie was een wettelijk proces waar wettelijke vertegenwoordiging voor vereist was. Adoptie veranderde iemands naam. Het veranderde de status en het veranderde de erfenis. Formele adoptie verandert uw naam. Informele adoptie doet dat niet. Formele adoptie verandert uw erfenis. Informele adoptie doet dat niet. We moeten begrijpen dat dit een formele en niet een informele adoptie is. Als u er niet in slaagt om dit te begrijpen, dan kan dat ertoe leiden dat u er niet in slaagt om uw verlossing goed te begrijpen. Als we onze adoptie door God slechts als informeel zien, dan kunnen we het zien als iets wat slechts tijdelijk is. We kunnen het zien als God zorgt voor ons, totdat hij misschien niet meer voor ons wil zorgen. Of God zorgt voor ons, totdat er iemand anders voorbij komt. God zorgt voor ons totdat... Nee, absoluut niet. Dit is een formeel, wettelijk decreet, een besluit. U bent zijn volk die naar zijn naam wordt genoemd. Hij geeft u zijn naam. U bent een lid van de familie van God, van het huisgezin van God. Niemand anders heeft nog een claim op u. Bij formele adoptie was er niemand anders die het ouderschap over u kon opeisen. Want bij een formele adoptie moet het volgende als allereerst gebeuren. Ieder persoon die nog mogelijk een claim op u heeft, die moet wettelijk van die claim worden verwijderd. En dat is zodat de adoptie niet kan worden verhinderd door iemand anders. Door iemand anders zijn wettelijke claim. De ouderlijke rechten van anderen, die zijn weg. En alleen de adoptieouder heeft nu nog wettelijke ouderschapsrechten. Dit is serieus. U behoort God toe. Dit brengt zekerheid met zich mee. Dit is iets definitiefs. Dit is officieel. Dit is permanent. Ziet u het verschil? Niet alleen zijn we kinderen van God, en kinderen van God door adoptie en niet door verdiensten, maar we zijn net zo goed als ieder ander kinderen van God. Er zijn geen tweederangs burgers in het koninkrijk van God. Amen. Galaten 4, vers 4 tot en met 7. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was. Ik geef u even gelegenheid om daar naartoe te bladeren. Galaten hoofdstuk 4. De versen 4 tot en met 7. En u kunt daar ook even blijven hangen, want we zullen straks ook naar het gedeelte ervoor kijken. Galaten hoofdstuk 4. Vers 4 tot en met 7. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Nu wil ik dat u de schoonheid en de symmetrie begrijpt hier in dit tekstgedeelte. Christus, de zoon van God, werd uitgezonden en geboren uit een vrouw en geboren onder de wet. Hij was geadopteerd. Jozef was de adoptievader van Jezus. Niet zijn biologische vader. Hij was zijn adoptievader. Dus de vader staat er toe dat zijn zoon wordt geadopteerd. Zodat zijn zoon uw adoptie kon betalen. Geboren uit een vrouw. Geboren onder de wet. Om hen die onder de wet waren vrij te kopen. Opdat wij de adoptie tot kinderen zouden ontvangen. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten. Die roept, Abba, Vader. De geest doet dit. Dus u bent niet langer een slaaf, maar een zoon. Amen. U bent een zoon. Er zijn geen eerste of tweederangs burgers in het koninkrijk. Gelooft u dit? Berust u hierin? Of bent u constant aan het wachten op het onvermijdelijke, namelijk dat God een keer helemaal klaar met u is? Deze leerstelling die geeft daar geen ruimte voor. Hebreeën hoofdstuk 12, vers 5 tot en met 9. Ik lees het u voor, van omwille van de tijd. En u bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken. Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heere niet gering. En bezwijk niet als u door hem terechtgewezen wordt. Want de Heere bestraft wie hij lief heeft. En hij geeselt iedere zoon die hij aanneemt. Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt? Maar als u zonder bestraffing bent, waar allen deel aan hebben gekregen, dan bent u bastaarden en geen kinderen. En verder hadden wij onze aardse vaders als opvoeders. En wij hadden ontzag voor hen. Zullen wij ons dan niet veel meer onderwerpen aan de Vader van de geesten en leven? Hoe vaak zeggen we dit wel niet tegen onze kinderen? Ik bestraf je omdat ik van je hou. Als ik niet van je zou houden, dan zou het me helemaal niet schelen. Adoptie brengt ons niet alleen van vijanden naar slaven, naar dienstknechten, maar het brengt ons ook van schuldenaren naar erfgenamen. En dit is het laatste onderdeel. En uiteindelijk is dit de sleutel, het essentiële. Dit is alles waar het om als het gaat om adoptie. Zowel in de Griekse als in de Romeinse cultuur ging adoptie met name om de erfelijkheid, om de erfenis. Veel van de adopties die plaatsvonden in de Griekse en Romeinse cultuur, die vonden plaats wanneer mensen geen erfgenaam hadden. Ze adopteerden dan iemand wettelijk, zodat die persoon de wettelijke erfgenaam kon worden. Iemand die hun naam zou voortdragen. Iemand die alles wat hij bezat zou voortdragen en ook alles zou erven wat hij in bezit had. Dat is een groot verschil tussen formele en informele adoptie. Bij formele adoptie wordt u de erfgenaam. U erft omdat u waarlijk een zoon bent. Vers 12. Wel nu, broeders. Terug naar Romeinen 8, vers 12. Wel nu, broeders. Wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. En dan het contrast daarvan in de versen 16 en 17. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. We zijn erfgenamen. We erven. Wat erven wij? Alles. Alles. Hij zegt dat we mede-erfgenamen zijn van Christus. Dus alles wat Christus erft, erven wij ook. We worden niet in het huisgezin van God gebracht om helemaal aan het uiteinde van de lijn plaats te nemen, zodat al de echte kinderen van God hun erfenis krijgen, en als er dan nog iets overblijft, dat u misschien ook nog wat krijgt. Nee, alles wat Jezus ontvangt, ontvangt u ook. Want u bent net zo goed een zoon van God, net zo goed een dochter van God als Christus dat is. Ziet u dat? Begrijpt u dat? Dit is een van de meest belangrijke aspecten van adoptie. We zien dat ook in Galaten hoofdstuk 3, de versen 23 tot en met 29. Ik lees het u voor, Galaten hoofdstuk 3, vers 23 tot en met 29. Voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden. Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester. Want u bent alle kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u alle die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek. Daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije. Daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw. Want allen bent u één in Christus Jezus. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen. U erft niet alleen alles. Alles. Alles wat aan Abraham beloofd is, is ook voor u, van u. Ja, nou, de Joden. Nee, nee, wij zijn, zoals Galaten 6, vers 16 het zegt, het Israël van God. Er is theologisch gezien niemand meer een Jood dan dat ik dat ben. En als u dat niet gelooft, dan gelooft u de Bijbel niet. De Bijbel is duidelijk, in Christus zijn wij Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen. U bent geadopteerd. U bent Abrahams nageslacht. U bent erfgenamen. Als geadopteerde kinderen bent u alles. Wij hebben kinderen die op biologische wijze in ons gezin terecht zijn gekomen. En we hebben kinderen die door middel van adoptie in ons gezin terecht zijn gekomen. En we krijgen hier de hele tijd vragen over. En ik gebruik al die momenten als een onderwijsmoment, als een onderwijsmogelijkheid. Want het is een mogelijkheid om op het evangelie te wijzen. En soms vragen mensen, welke zijn uw geadopteerde kinderen en welke zijn uw echte kinderen? Ze zijn allemaal echt. Nou, welke zijn uw geadopteerde kinderen en welke zijn uw natuurlijke kinderen? Ze zijn allemaal natuurlijk. Ja, maar welke zijn van u? Ze zijn allemaal van mij. Elk van hen tot de laatste toe draagt mijn naam. Elk van hen tot de laatste toe is van mij. Is echt. Is natuurlijk. Elk van hen. Want dat is wat formele adoptie doet. En dat is wat God over u zegt. U komt niet bij God met welke zijn uw echte kinderen en welke zijn... Nee, ze zijn allemaal mijn echte kinderen. Ja, maar welke van deze zijn uw natuurlijke kinderen? Het zijn allemaal Gods natuurlijke kinderen. Maar God, welke van deze zijn van u? Ze zijn allemaal gekocht met een prijs. Met het bloed van mijn enige geboren zoon. Het wordt niet echter dan dat. U bent een echt kind van God. U bent een echte zoon van God. U bent een echte dochter van God. Als u daarin rust, dan verandert alles. U zit u dan niet meer af te vragen wanneer God klaar met u is. Wanneer bent u klaar met uw kinderen? Dat bent u niet. Dat bent u niet. Dat bent u niet. U bent van hem. Dit is prachtig, of niet? U staat in de rechtszaal. En de rechter is daar en hij kijkt naar Christus. Die aan het kruis gestorven is voor uw zonde. En er is die dubbele imputatie. En die hamer die komt naar beneden. En hij verklaart u rechtvaardig. En daarna doet hij zijn gewaad uit. En hij loopt naar u toe. En hij loopt naast u. Want er is dan nog een ceremonie. En in deze ceremonie wordt verklaard dat niemand anders ouderschapsrechten over u heeft. En het wordt verklaard dat u zijn kind bent. En het wordt verklaard dat u zijn erfgenaam bent. Hij is uw vader en u bent zijn kind. Hij behoort u toe. Hij heeft medelijden met u. Hij houdt van u. Hij zorgt voor u. Hij beschermt u. Hij bewaart u en hij zal u bewaren. Tot op die dag waarop u naar huis zult gaan. Naar huis, bij uw vader. Thuis, met uw oudere broer, Jezus. Thuis, met al die heiligen van God, die ook kinderen van God zijn. Omdat u geadopteerd bent. Laten we bidden. O Heere, we verblijden ons in uw goedheid. Wij verblijden ons in uw genade. Wij verblijden ons in uw vriendelijkheid. Heere, het zou al genoeg zijn geweest als u ons slechts had vergeven. Als u ons rechtvaardig had verklaard. Maar u bent daar niet gestopt. U heeft ons geadopteerd als uw kinderen. U werd onze vader. U heeft ons niet alleen bevrijd, u houdt van ons. U claimt ons, u bewaart ons, u beschermt ons, u bestraft ons. O Heere, wilt u dit op de voorgrond van onze gedachten houden, zodat we in onze donkerste dagen niet ten prooi zullen vallen aan die neiging om te geloven dat u ons verlaten heeft. Want u zou ons net zo min in de steek laten als dat u Jezus in de steek zou laten. Zelfs de dood was niet genoeg. uw zoon gezeten aan uw rechterhand. Zelfs het dragen van onze zonden was niet genoeg. Hij is voor altijd uw kind en wij zijn voor altijd uw kinderen. Geef toch, Heere, door uw genade dat we hierin zullen rusten, om Christus wil. Amen.